Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen. En ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam. En het begon allemaal in 2006, toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven. En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wonderwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. We gaan op huwelijksreis. In de vorige aflevering vertelde ik dat het voor ons nog niet zo duidelijk was of we naar de dolfijnen, walvissen zouden gaan of naar olifanten. Het is Azië geworden. Vietnam, Thailand en Cambodja. 5 weken. Met z'n tweetjes. Op huwelijksreis dus. En we vertrekken op donderdag 16 december. Om 16:45 'smiddags stijgt ons vliegtuig op in Amsterdam. En we vliegen met als bestemming Hanoi, Vietnam. 2 tussenstops, echt een hele lange vlucht. Want we komen pas de volgende dag om 8:30 s'avonds aan in Hanoi. Maar eerst zitten we nog uren in het vliegtuig. En ik slaap nooit in vliegtuigen. Op de een of andere manier krijg ik daar onwijs hoofdpijn van. Doordat mijn nek een soort wegzakt. Ik ben niet groot, dus die stoelen zijn nou voor mij net niet geschikt om lekker in te kunnen slapen. Dus ik vermaak me met 3 kerstfilms achter elkaar te kijken. En in Bangkok hebben we een overstap. En dat is echt bizar, daar heb ik veel tijd voor uitgetrokken. Ik heb trouwens deze hele reis in elkaar gefabriekt. Dus ik vind het altijd een beetje spannend om een korte overstap te hebben. En zeker in Bangkok wordt er altijd gezegd dat je echt wel de ruimte moet nemen, omdat je daar door allerlei instanties moet en inchecken en later weer uitchecken. En eigenlijk is het volkomen onlogisch. We staan eerst een paar uur in de rij om het land binnen te komen. Vervolgens slaan we de hoek om en dan staan we een paar uur in de rij om het land weer uit te gaan. Want we vliegen gelijk door naar Vietnam. Dus ja, waarom deze handeling? Het is mij volkomen onduidelijk. En zo komen we dus na ruim een dag vliegen aan in Hanoi, Vietnam, de hoofdstad. Het is avond wanneer we aankomen, het is donker. En wanneer we van het vliegveld afkomen, dan denken we, wat een andere wereld. Onwijs veel verkeer, getoeter, onverstaanbare mensen, overal, werkelijk overal scooters, auto's, fietsen, kriskras door elkaar. Het is complete chaos. De taxi rijdt ons naar het appartement van Tu. Tu is een vrouw uit Vietnam. En zij heeft ooit een poosje in Nederland gestudeerd. Dus ze is heel erg enthousiast. We hebben al heel leuk gemaild van tevoren. En ze vindt het ontzettend leuk dat we er zijn. En ze wil van alles vertellen en vragen. En ze heeft een heerlijke salade voor ons gemaakt en lekkere sapjes. Maar eigenlijk zijn we helemaal totaal los. We willen gewoon naar bed. Maar ja, ze is zo enthousiast, ze wil haar ook niet voor het hoofd stoten. Maar uiteindelijk kunnen we naar bed. uur of 11. Ik ben echt helemaal gesloopt, Vincent ook. We gaan op bed liggen en we vallen als een blok in slaap. Is niet vreemd, we hebben gewoon een nacht doorgehaald en vliegen kost ook gewoon best wel energie. Zaterdag 18 december. We slapen tot 10:30 en we zijn behoorlijk uitgerust. Snelle ontbijt en dan de stad in. En Toe heeft ons uitgelegd hoe het werkt met oversteken. Alleen bij echt grote kruispunten zijn verkeerslichten, maar daar houdt bijna niemand rekening mee. Ze rijden gewoon door. Maar bij alle andere plekken moet je gewoon maar gaan oversteken. Ze zegt niet gaan wachten tot je er een keer tussendoor kunt, want dan kom je nooit aan de overkant. Je gaat gewoon lopen en alle scooters en auto's en fietsen schatten in hoe snel jij bent en gaan dan voor of achter je langs. Nou, ik vind het echt doodeng. Het ziet er gewoon echt heel gevaarlijk uit. En de eerste keer, ik durf niet eens te kijken wat er links en rechts vandaan komt. Maar ik ga gewoon lopen en tot mijn grote verbazing gaat het inderdaad zo. Alles gaat links, rechts, achter en voor ons langs, zonder ons te raken. Ik weet wel dat er regelmatig echt ernstige ongelukken hier gebeuren, dus we gaan het lot niet tarten. Maar het wint toch heel snel. En op een gegeven moment hebben we ook een filmpje, en later als ik er terugkijk is het heel erg grappig, dat we bij een hele drukke weg zijn en daar moeten we echt oversteken. En daar zijn wel verkeerslichten, maar geen enkele auto stopt voor rood. Ze rijden door en door en door. En op een gegeven moment hoor je mij op dat filmpje zeggen, ik ga gewoon hoor. En dan zie je mij gewoon tussen die auto's door. Het is echt ongelooflijk. Als ik er nu naar terugkijk, dan denk ik, is echt gewoon heel spannend. Maar goed, iedereen doet het zo hier. Dus wij ook. We slenteren door de stad en wandelen rond het meer. Het oude centrum vinden we het allerleukst, met smalle straatjes en leuke restaurantjes, leuke kleine winkeltjes, kraampjes. Het is er wel gigantisch druk en er is ook best veel smog. Dat merken we echt aan onze ogen en onze keel. Op de terugweg naar het appartement van Toe lopen we eventjes langs het station, want morgen gaan we met de trein verder. Het is wel handig om het even gezien te hebben hoe dat hier werkt. Ik ben moe. En ik stap in een gat in de weg wat ik niet gezien heb. Oh, ik kom echt heel ongelukkig te vallen. Blauwe polsen, blauwe knieën. En ik was in het vliegtuig ook al gestruikeld. Omdat ik op een gegeven moment 's nachts naar het toilet wilde. Maar geen zin had om mijn schoenen vast te doen. En ongelooflijk onhandig op mijn plaat ging tussen die twee stoelen in. Nou ja, blauwe plekken heb ik in ieder geval genoeg op dit moment. En in de avond doen we ook nog een rondje rond het meer. En het is prachtig verlicht. Het is natuurlijk december, dus overal hangt kerstverlichting en mooie lampjes. En het is een hele lekkere temperatuur. Het is gewoon heerlijk om daar een rondje te lopen en een beetje te kijken. Er zijn heel veel straatartiesten en het is gewoon een hele levendige plek waar van alles gebeurt. Fijn om even zo buiten te zijn. Wanneer we terug zijn in ons appartement, pakken we eerst onze tas in, want morgenochtend gaan we vroeg met de trein naar de volgende plek. En ik zeg arrogant tegen Vincent, ja wat nu jetlag. We hebben vannacht gewoon hartstikke goed geslapen, ik heb nergens last van. Haha, ja, vervolgens lig ik de hele nacht wakker, met mijn ogen open naar het plafond te staren. Maandag 19 december, vandaag is Vincent jarig. Hiep hiep, hoera. En we gaan met de trein naar Ninbin. En die trein is een hele belevenis, want dat rijdt en dat wordt allemaal geregeld met militaire precisie. Er is een hele strenge controle of iedereen wel op zijn van tevoren geboekte plek zit. En in onze coupé is een vaste conductrice die bij elke keer dat de trein stopt en weer gaat rijden, het gangpad gaat aanvegen met een bezem. De stoelen zijn krakkemikkig, doorgezakt. En dit is nou wel de beste klasse die je kunt hebben in de trein. Ik vraag me dan af hoe die andere coupés eruit zien. En we zien mensen met enorme koffers binnenkomen. Kooien met vogels en met kippen en alles wordt boven in de bagagerek gegooid. En er is steeds iemand, wanneer de trein weer gaat rijden en de conductrice geveegd heeft, komt die stiekem bij ons binnen sneaken, gaat hij op een stoel zitten en als de trein weer bijna stopt, dan gaat hij gauw weer weg. Of, als hij te veel in slaap is gevallen, wordt hij weggejaagd door de conductrice. Er komen heel veel verkopers voorbij en ze bieden van alles te eten en te drinken aan, maar ik denk, nee, ga ik niet doen. Het voelt gewoon niet goed. Het ziet er ook allemaal zo raar uit En mensen achter ons bestellen een koffie. En dan zie ik hoe dan een soort dikke drap uit een fles ingeschonken wordt in een bekertje. En dan wat water erop. Ik denk, nou, ik zou me er niet aan wagen. Maar goed, dat hoeft ook niet. Want ik drink helemaal geen koffie. Er wordt helemaal geen Engels gesproken. Maar ook het omroepen van de verschillende stopplekken wordt in het Vietnamees gedaan. En wij zeggen, ja, hoe weten we nou wat onze plaats is? We bakken er helemaal niets van deze taal. Maar dan zeg ik, oh wacht, deze treinen rijden zo stipt op tijd. We weten toch hoe laat we aankomen. Dus als we om die tijd aankomen, dan weten we dat dat onze stopplek is. En zo gaat het ook inderdaad. En zodra we de trein uitstappen, zien we daar al Luong, onze gastheer, met een vriendin. Samen zijn ze allebei met een scooter. En gaan ze ons naar hun homestay brengen. Het is een heel mooi plekje, de homestay van Luong. Een hele mooie grote groene tuin waar hij heel trots op is. En dan vertelt hij ook over hoeveel werk hij daarin gestoken heeft. En we doen even een kennismakingsdrankje op het terras. We hebben een grote terras, een mooie ruime kamer. En het is heel rustig. Echt een ommuurde tuin, een soort eigen paradijsje heeft hij daar gecreëerd. En dan gaan we op de fiets naar het centrum, want we moeten echt naar de bank. We gaan vanaf morgen een paar dagen op stap met een gids en daar hebben wij contant geld voor nodig, bij voorkeur Amerikaanse dollars. Dus we gaan op de fiets naar het centrum, naar de bank. En iedereen daar kijkt ons aan, er zitten alleen maar Vietnamezen. En die kijken ons aan en wij mogen van iedereen voor. Maar ja, we moeten iets van 500 Amerikaanse dollars opnemen. Dat is best veel geld, daar. En je wordt ook niet meegenomen naar een kamertje. Wordt gewoon allemaal openbaar gedaan en uitgeteld. Zij het dat ze niet genoeg Amerikaanse dollars hebben, dus we nemen genoegen met Vietnamese dong. Maar dat is wel een enorm pak met geld. En zo gaan we met het enorme pak met geld, fietsen we ook weer gewoon terug naar onze homestay. Niks aan de hand. En bij deze homestay krijgen we ook eten aangeboden, dus we hoeven niet zelf te koken. Luong heeft heerlijk gekookt en zijn vrouw heeft een taart gebakken ter ere van Vincents verjaardag. Dat is wel echt heel attent. Het is echt gewoon een hele mooie versierde taart en ook nog lekker ook. Compleet met kaarsjes. En we nemen met z'n allen een groot stuk gebak om op Vincent te proosten. Luong, zijn vrouw en hun twee zoontjes van 3 en 6. En in eerste instantie zijn ze een beetje verlegen, maar dat is al heel snel over. En van Luong mogen ze met het vuur spelen. Dat zou je in Nederland niet snel meemaken. Die kinderen mogen de kaarsjes aansteken, papier in de fik steken. En het gaat allemaal goed. En als ze een keertje onvoorzichtig zijn, zegt hij, ja, moet je maar opletten. Ja, wat een andere cultuur, hè? En ze zijn hartstikke gek met die jongetjes, maar nou, misschien ook wel een beetje van probeer maar uit, dan zie je hoe het werkt. 'S Avonds pakken we onze tassen opnieuw in. We mogen 1 rugzakje meenemen. En we gaan 4 dagen op pad met Toan, onze tourguide, die ik van tevoren geboekt heb, en zijn vriend Dian, achter op de motor. Maar ja, wat neem je mee voor 4 dagen? Met alleen een klein rugzakje. Het is toch een goed nadenken. Ik heb bijvoorbeeld lenzendoosjes bij me om gezichtscrème en zonnebrandmiddel in te doen. En zo wordt het dinsdag 20 december. We ontbijten met taart, daar is nog wel een stuk van over en we kunnen het niet over ons hart verkrijgen om die te laten staan. De taart die zo liefdevol voor Vincent's verjaardagsgebak is. Toan en zijn vriend Dian zijn erom 8 uur 's morgens. Maar eerst gaan ze koffie drinken met Luong. Ik weet niet zo goed waar ze het over hebben, maar het lijkt een combinatie van roddels uitwisselen en over politiek praten. En een half uurtje later gaan we op pad. Ik ga achter op de motor bij Luong en Vincent gaat achter op de motor bij Dian. Voor mij is dat vertrouwd, achter op de motor. Ik heb veel achter op een motor gezeten. En wanneer we wegrijden, spreid ik mijn armen. En ik voel me ineens zo ontzettend vrij. Wat een vrijheid. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we allemaal zien? Wat gaan we allemaal meemaken? En ik heb het gevoel alsof ik ineens mega groot word. Zo blij en vrij voel ik me. We rijden niet hard. 50 tot 60 kilometer per uur. En wanneer we bijna bovenop een berg zijn, gaan we lunchen. Een warme maiskolf, bananen en een half litertje water. En achter op die motor weet ik gewoon niet waar ik moet kijken. Het is zo ontzettend mooi. Het is groen, afwisselend, bergen. Alleen, ik was een beetje te onverstandig en Vincent ook. Want onze gidsen hebben een soort, ja, iets voor hun mond. Een soort kool die ze voor hun mond doen. En ik dacht, nou ja, dat zal toch wel loslopen. Maar het loopt helemaal niet los, want het is echt heel erg stoffig. De wegen zijn stoffig. Dus wanneer we de eerstvolgende keer stoppen, doen we allebei iets voor onze mond en een zonnebril op. Want die hebben we echt gewoon nodig tegen het stof. Lesje voor ons. Als je ziet dat de mensen van het land iets doen, kan je dat beter zelf ook maar doen. En niet denken dat je het beter weet. En we rijden verder. Het was eerst nog een beetje mistig, maar de mist is nu opgetrokken. De zon schijnt en het is 26 graden. En overal om me heen is het groen. Groene bomen, groene struiken, planten, rijstvelden. En ik zie mensen werkend op het land. Wat werken deze mensen hard? En dan staan we bovenop een heuvel en dan zegt Toan, kijk, daar beneden is Mai Chau. Daar gaan we naartoe. Daar is onze eerste overnachting. In het dorpje stoppen we. We gaan lunchen, zegt Toan. Lunchen, zeg ik, dat hebben we toch al gedaan? Nee, zegt Toan, dat was een hapje tussendoor. Ze krijgen rijst, groente, ei, allemaal supervers en superlekker. Een hele bittere, sterke groene thee. Daarna rijden we door naar onze homestay. We worden heel vriendelijk ontvangen, met thee en met koekjes. En daarna gaan we een wandelingetje maken met Toan en Dian. En ik denk dat ze dat ook doen om te kijken van hoe zijn wij met wandelen. Kunnen we het een beetje volhouden? Het is natuurlijk vochtig, warm klimaat. Een beetje inschatten hoe ze de komende dagen met ons gaan doorbrengen. 2 uur later zijn we terug. Het was prima te doen. 80 foto's rijker. En bij het diner zitten Toan en Dian bij onze gastheer en gastvrouw aan tafel. Wij zitten apart. Aan een keurig gedekte tafel met een wit tafellaken had voor mij niet gehoeven, maar kennelijk willen ze het helemaal op chic doen. En het eten is echt geweldig. Veel verse groenten, verse vis, verse ananas. Echt heerlijk. Om 9 uur gaan we naar onze kamer. Nou, kamer is een groot woord. Het is een hokje met een matras op de grond. En dat matras is echt keihard, echt net een plank. En wanneer we de deur dicht doen, zit er een enorme spin op onze deur. Ik verblik of verbloos niet. Ik zeg, ja, ik ga gewoon slapen hoor. Als die spin over me heen loopt, word ik echt wel wakker. Het is zo'n groot dier. Maar Vincent ziet het toch niet zitten. Hij is niet bang voor spinnen en hij is zeker geen watje. Maar hij zegt, ik ga niet slapen met zo'n spin in de slaapkamer. Dus hij loopt naar beneden, haalt de eigenaar. En die loopt met hem mee terug. Moet heel hard lachen. Maakt zijn 2 vingers nat en duwt hij op de spin en trekt hem dan zo van de deur af. Hij wenst ons goeienacht en hij loopt grinnikend de trap af. En ik moet er eigenlijk ook wel om lachen. Vooral als we om ons heen kijken, blijkt dat er overal in deze kamer kieren zitten. Dus het maakt helemaal geen reet uit dat die spin nu weg is. Want hij kan overal weer naar binnen lopen. De jetlag speelt ons nog steeds parten. Ik slaap nog steeds heel weinig. Ik krijg het ritme niet te pakken van dag en nacht. En er is ook nog eens heel veel omgevingsgeluid. Niet van mensen, maar van dieren, krekels, vogels, ja, wat ik allemaal hoor, ik weet het niet. En een haan die de hele nacht kukelt. Woensdag 21 december. We gaan vroeg op pad vandaag naar Pu Luong, een prachtig natuurreservaat. Daar gaan we wandelen met Toan. En Dian die is meegekomen als kok. We gaan dus eerst boodschappen doen. Voor Dian. En we rijden een prachtige weg langs het water. Onderweg stoppen we bij een werkplaats waar chopsticks gemaakt worden. Interessant om te zien. En weer valt me op hoe hard deze mensen hier werken. Tussen de middag lunchen we. Uitgebreid. 2 keer per dag warm. Ik hou ervan. En daarna gaan we een wandeling van 3 uur maken. En Toan zegt, doe alleen in je rugzak wat je nodig hebt. Dus we hevelen snel wat spulletjes in 1 rugzak en die andere gaat met Dian mee. Prachtige omgeving, werkelijk, schitterend. We lopen via rijstvelden en bossen langs de rivier. We komen koeien tegen, honden en mensen. En alle mensen zijn zo ontzettend vriendelijk. Iedereen die ons aankijkt, begroet ons en glimlacht en zwaait. Maar ze kijken ons ook nieuwsgierig aan. De kinderen giechelen als we hallo zeggen. Xinjiao! Vinden ze reuze grappig dat wij hun taal proberen te spreken. En Toan zegt, er komen hier niet zo heel veel toeristen. Dus ja, deze mensen vinden het fantastisch om hier blanke mensen te zien wandelen. Dat wij hun gebied aandoen en geïnteresseerd zijn in hoe ze leven en hoe hun land eruit ziet. Toan is een van de weinige gidsen die hier loopt. Daarom heb ik hem ook uitgekozen. Wij hoeven geen wandelingen met hele grote groepen mensen. Dit is juist wat wij fantastisch vinden. Een gids van het land en dan gewoon met die persoon mee en ons helemaal onderdompelen in de cultuur. Alles meemaken. Niet vanuit een luxe toeristenbus of ja, dingen die allemaal strak georganiseerd zijn, maar gewoon wandelen met Toan. Het is heel erg warm, 28 tot 30 graden. Het zweet loopt van mijn hoofd af. En Toan loopt een stukje voor ons uit. Eigenlijk kun je het zo zien dat Toan uit wandelen gaat en dat wij met hem mee mogen. Hij is heel vriendelijk, maar hij praat niet veel. Hij is alleen maar bezig met de natuur en af en toe laat hij eens wat zien of zegt hij eens iets. En zijn Engels is ook niet heel erg goed. We kunnen elkaar begrijpen, maar dat is het dan ook. Ik vind het fantastisch om hier te lopen. En ik ruik allemaal nieuwe geuren. Geuren van het land dat ons nog niet zo bekend is. We komen langs een dorpje met huisjes. Huisjes die boven het water staan, aan de rijstvelden. En ik zie opnieuw mensen daar voorover gebogen staan te werken. Zoals je dat in films ziet. Altijd maar zo gebukt naar voren in die rijstvelden bezig. Wat een leven. Dat ga ik me vaker deze reis afvragen. Wat een zwaar leven leiden deze mensen. En het valt mij op dat vrouwen nog veel harder werken dan mannen. En dan na ongeveer 2,5 uur zegt Toan, we zijn er. Oh, geen 3 uur dus. Nee, zegt hij, jullie hebben gewoon goed doorgelopen en jullie maken wel foto's, maar je bent niet de hele tijd met foto's bezig, dus we konden ook gewoon een beetje op tempo blijven. Dian staat er al met de motor. En Toan klimt achterop. Hij zegt, jullie lopen gewoon een stukje door, dan pikken we jullie straks alweer op. Ik ga met Dian nu mijn motor halen. Hij legt uit hoe we moeten lopen, naar de volgende homestay. En weg is die. En dan zeggen we, wat? We kennen hier echt nog steg. We spreken de taal niet, zij spreken onze taal niet. Maar goed, moeilijk kan het niet zijn. We moeten op de main road blijven en links aanhouden. En dan om de berg heen. Kan niet missen, zegt Toan. Mensen begroeten ons enthousiast en lachen breed naar ons. En er komen van die scootertjes voorbij met enorme pakken. Ja, wat zou het zijn? Ja, het zijn in ieder geval groene planten achterop gebonden. En wat een oprechte vriendelijkheid bij deze mensen. Er is niets gemaakt. Ze zijn vriendelijk, licht, vrolijk. Na ruim een half uur lopen horen we iets. Hé, daar zijn Toan en Dian. We stappen achterop en rijden nog zo'n 20 minuten verder naar de volgende homestay. Echt een sprookjesachtig mooie plek. We stoppen bovenaan. En Toan zegt, daar gaan we logeren. En hij wijst dus naar beneden. Hij zegt, maar voor de motor is het niet zo goed als we met jullie achterop naar beneden rijden. Dus willen jullie even naar beneden lopen en dan gaan wij vast met de motor. Geen enkel probleem. We stappen af, we lopen naar beneden. En alsmaar oh en aanroepend en foto's makend. Want het is zo mooi tussen die rijstvelden. En opnieuw hebben we een heel klein hutje met een matras op de grond en een klamboe. Maar wel een balkon dat uitkijkt over de rijstvelden en over de bergen. En deze dag eten we met z'n allen samen. Dian heeft geweldig gekookt en we complimenteren hem uitgebreid. Hij gaat er helemaal van stralen. Wat een mooie man, van binnen en van buiten. Het is echt een engel. Er zit alleen maar goedheid in deze man. Vincent en ik nemen allebei de huisgemaakte sterke drank. Eigenlijk is het helemaal niks voor ons, maar misschien slapen we dan een keertje goed, want die jetlag is nog steeds niet over. In tegenstelling tot onze vorige reis, waar Mohammed continu met ons wilde praten en met ons dingen wilde ondernemen en gewoon vanuit enthousiasme en ook vanuit leergierigheid en ook iets voor ons willen doen, alleen maar positief bedoeld. Maar soms was dat wel eens een beetje overweldigend en wel eens een beetje veel. Maar Toan geeft ons veel meer ruimte samen. Dat vind ik echt fijn. Misschien is het ook wel omdat het onze huwelijksreis is, dat weet ik niet. Maar het is ook een redelijk introverte man. Dus ik denk dat hij het gewoon met iedereen zo doet. En ja hoor, de drankjes die werken. We worden ineens slaperig. Donderdag 22 december. Ik slaap tot 6 uur. Ongekend. Een keer een bijna normale nacht, want we zijn best vroeg naar bed gegaan. En we moeten allebei gewoon bijkomen. We hebben zo vast geslapen dat we een beetje versuft op ons balkon zitten. En ik ga naar het toilet, zoals ik dat meestal ga 's morgens. En nu komt er even een beetje vies praatje. Maar ik vind het gewoon heel bijzonder om te ontdekken dat door al deze andere eetgewoonten en andere kruiden mijn ontlasting niet meer als die van mij ruikt. De zon komt op en werpt zijn licht in het dal. Alles komt in zo'n prachtig gouden licht te staan. We ontbijten met pannenkoeken, ananas en dragonfruit. Zo lekker! Ik weet niet, als je niet weet wat dragonfruit is, het is een enorme felroze vrucht. En als je hem doorsnijdt, is die wit van binnen met zwarte spikkeltjes. Beetje lijkt het op een kiwi, maar dan wit met zwarte spikkeltjes. Het smaakt vrij neutraal, maar als je het apart eet, dus niet tegelijkertijd met iets anders, dan kun je de smaak in alle subtiliteit proeven. Ik vind het echt heel erg lekker. En dan pakken we onze spullen weer in, want we gaan weer verder vandaag. Toan en Dian gaan onze spullen alvast naar de volgende plek brengen. En wij krijgen de instructie om over 20 minuten te gaan lopen. Hetzelfde pad als de opkomende zon, maar dan verder. Het is een plek waar wij zelf nooit gekomen zouden zijn. Dit weet je gewoon echt niet te vinden als een gidsje dat niet uitlegt. We lopen het pad braaf zoals Toan ons verteld heeft. En dan komen we bij een tweesprong. Oei, daar heeft Toan niks over gezegd. Welke kant moeten we nu op? Vincent zegt links. En ik zeg rechts. Je kent het wel. Vincent is ervan overtuigd en hij zegt dat ik hem niet aan het twijfelen moet brengen. We moeten hier echt links, zegt hij. Oké, dan lopen we zijn pad. Maar ik voel dat het niet klopt. En even later zeg ik. We lopen echt verkeerd hoor, ik weet het zeker. Vincent wordt geïrriteerd, loopt nog een stukje door en zegt dan oké, laten we dan jouw pad proberen. En we gaan terug en we slaan het pad in wat ik bedoelde. Je raadt het al. Dit is het juiste pad. Dat zeg ik maar even niet. En al vrij snel zien we de Meerrood, waar we Toan en Dian weer gaan ontmoeten. We zijn nog maar net beneden wanneer Toan en Dian aankomen rijden. Hoe lang zijn jullie er al, vraagt Toan. Ik zeg, 3 minuten, naar waarheid. En Toan zegt, good. Hij is trots op ons dat we dit gewoon ook weer geflikt hebben. We starten onze wandeling. Wederom prachtig. We gaan dit keer over het platteland, meanderend tussen de huizen en de dorpjes door, zwaaiend naar de inwoners. En we steken een watertje over. Beetje spannend is het wel, want om het watertje over te steken moeten we springen van de ene steen naar de andere. Ja, dat is prima voor Toan en voor Vincent, maar niet voor mij, ik ben maar klein. Dus voor mij zijn die stappen veel te groot. Maar met goed passen en meten kom ik droog aan de overkant. Daar ben ik wel blij om, want ik had het echt niet leuk gevonden als ik met mijn schoen in het water was gekomen. Daar krijg je serieus blaren van. En we steken ook nog zo'n hele lange, hangende houten brug over. Je ziet ze wel eens op foto's van die bruggen waar allemaal van die planken loszitten. Maar het is gewoon veilig hoor. Maar een beetje opletten waar je voeten neerzet. Toan staat voor om een kleine break te houden. En het is heel mooi hoe dat in zijn werk gaat. Eerst drinken we thee. Dan gaan we aan een andere tafel zitten om doppinda's en bananen te eten. En dan gaan we weer terug naar de eerste tafel om thee te drinken. Dat is de volgorde. Voor en na thee en aan een andere tafel dan waar je de dingen gaat eten. Dan lopen we verder. Gelukkig is het niet zo warm als gisteren. Maar ik merk wel dat ik een beetje moe ben. En ik vraag me af, hoe lang gaan we nog lopen? En het is net zoals met Mohammed in de vorige reis. Je weet gewoon nooit waar je aan toe bent. Voor onze gids is het duidelijk, maar voor ons niet. Ja, ik ben moe. Maar het heeft geen zin om mezelf dat voor te houden. Dus ik geef me over aan de cadans van het lopen. En dat helpt. Het werkt een soort hypnotiserend. Gewoon niet nadenken. Ene voet voor de andere voet. En dan zegt Toan, we zijn er. Oh, zomaar ineens. En hij wijst naar een waterval. Hier kan je straks zwemmen, zegt hij. Maar eerst gaan we naar ons huisje. Opnieuw een vrij basic huisje. Prima. Maar het uitzicht, dat is werkelijk fabelachtig. En tot ons grote genoegen hebben we nu zelfs een bed in plaats van een matras op de grond. En het matras is ook wat minder plankerig. Wat een verwennerij. We gaan op het balkon zitten. Heerlijk. Schoenen uit, sokken uit en slippers aan. Er wordt thee en wat lekkere koekjes gebracht door onze gastvrouw. En dan gaan we lekker naar de waterval. We hebben het warm en we kijken er helemaal naar uit om het water in te gaan. We hebben geen zwemkleding bij ons, dus we gaan gewoon in ons ondergoed. Het is een idyllisch plekje en er is helemaal niemand daar. En Toan en Dian, die zeiden, hey, wij gaan niet mee, dat water is echt veel te koud. En bovendien, mannen en vrouwen, die zwemmen hier en die badderen hier gescheiden. Dus ze waren sowieso niet het water ingegaan als ik erbij ben. Het is echt zo'n mooi plekje, die waterval. Dat ruisen van het water dat naar beneden komt, platte stenen en dan zo'n poel waar we in gaan zwemmen. We trekken snel onze kleren uit en ik stap snel in het water. Mozes kriebel, het is echt onwijs koud. Ja, ik snap het wel, het ligt vrijwel in de schaduw, dus dit water, dat wordt niet warm, dat wordt niet opgewarmd door de zon. En het is ook water wat continu uit de waterval naar beneden stroomt. Maar het is wel heerlijk verfrissend en het voelt heerlijk aan mijn voeten, die ook wel een beetje moe zijn van het lopen. Ik blijf langer in het water dan ik normaal gesproken zou doen met zulk koud water. En ik heb biologisch afbreekbare zeep meegenomen. Dat is handig. Dan kan ik gelijk even mijn ondergoed en mijn BH even wassen, terwijl ik het nog aan mijn lijf heb. Want ja, ik ga het hier niet uitdoen, dat wordt hier niet gewaardeerd. Dus ik hou het gewoon aan terwijl ik het lekker was. Lekker schoon en fris voel ik me daarna. Vervolgens trekken we achter een handdoek de natte kleding uit, hangen het op en lopen dan omhoog langs de waterval. Bij terugkomst vertelt Toan ons dat we om 6 uur met z'n allen bij de gastheer en gastvrouw gaan eten. En precies om 6 uur wandelen we naar binnen. En tot onze grote vreugde zit iedereen op de grond. Rondom een grote tafel en die is werkelijk helemaal afgeladen met eten. 2 soorten vis, diverse groenten, rijst, vlees, springrols, ei, fruit en natuurlijk ook de zelfgemaakte rijstwijn. Het is de bedoeling dat we die in 1 keer achterover slaan. Godzijdank is het een soort formaat jeneverglaasje. Maar na 2 keer een drankje achterover slaan denk ik, nou, ik geloof het wel. En Dian vertelt dat onze gastvrouw heel mooi kan zingen. Maar ze is heel verlegen en ze weigert, ze schudt haar hoofd en ze durft eigenlijk een soort niet goed te kijken. Maar na nog een glaasje, dan durft het toch en ze zegt, oké, 1 liedje dan. En ze zingt zo zuiver, zo mooi, tranen springen me in de ogen. En onder het zingen kijkt ze Vincent en mij de hele tijd aan. Alsof ze speciaal voor ons zingt. En ik realiseer me, zoals wel vaker de afgelopen dagen, hoe bijzonder het is dat we hier zijn. Tussen deze gewone bewoners van Vietnam, die ons zo gastvrij verwelkomen. Natuurlijk, ze verdienen er geld mee, maar er is niets gemaakt. Ze zijn oprecht blij dat we er zijn. En wij voelen ons zo welkom. Het is een bijzonder gezellige maaltijd. En we lachen met elkaar en we delen eten en soms hebben we een taalbarrière. Maar dat maakt allemaal niet uit. En Dian wil yogakunstjes leren van Vincent. Zo noemt hij dat. Yogakunstjes. Maar hij valt steeds om. Het is echt hilarisch om naar hem te kijken. En hij ligt zelf ook helemaal in een deuk als hij weer eens omrolt. De anderen zijn van plan lang te blijven zitten, dat voel ik. Maar wij kiezen ervoor om terug te gaan naar ons balkon. En daar zitten we. We kijken naar de sterren. En we luisteren naar de geluiden. En in het dorpje verderop lijkt een soort karaoke te zijn. En even lijkt het alsof ik André Hazes hoor, maar dat is natuurlijk geluidsbedrog. Vrijdag 23 december. Het blijkt dat de rijstwijn is echt een prima anti-jetlagmiddel. Vandaag gaan we onze laatste wandeling maken met Toan. Precies om 9:15 vertrekken we. Toan noemt het dat we vandaag voor een big walk gaan. Wauw, grote wandeling. Nou, dat belooft wat. En heeft hij het ook nog over up the mountains. Oei, dat kon wel eens een pittige wandeling worden. En ja, dat wordt het al meteen. We beginnen meteen met een hele steile klim naar boven. Een paar minuten later klopt mijn hart in mijn keel en mijn adem gaat hijgend. En ik heb het gevoel dat we er bijna zijn. Maar nee, om de bocht nog zo'nzelfde stijlstuk omhoog. Ik ben helemaal kapot. Zonder te passeren lopen we door. Vincent heeft het ook moeilijk. En ik leg Toan uit dat dit voor ons extra pittig is, omdat Nederland gewoon hartstikke vlak is. Maar hij spoort ons aan om toch gewoon door te lopen. Heeft hij gelijk in hoor, je kan beter maar gewoon doorgaan, maar ik heb echt het idee dat mijn hart eruit klopt. En boven geeft Toan ons allebei een stok en hij zegt dat we die nodig gaan hebben. Ik denk, dan gaan we vast dalen. En dat is ook zo. Maar eerst gaan we een heel stuk door de jungle. Een nauwelijks begaanbaar pad waar we net aan kunnen lopen. En aan de rechterkant van mij is dus helemaal dicht. Dit is dus wat ze bedoelen met jungle. Dit is geen bos, dit is gewoon een jungle. Het is gewoon bijna ondoordringbaar. Je ziet alleen maar een donkere groene massa. Met allerlei vogels en geluiden. Echt een kakofonie van geluiden. Wat zullen daar veel dieren zitten. En aan de andere kant van mij, links, daar is de afgrond. Nou, daar kijk ik gewoon niet naar. Dat is niet mijn beste ding op hoogtes. Dus ik gebruik mijn stok en ik kijk gewoon voor. Maar dat is ook nodig, want ik heb mijn aandacht echt nodig voor dit pad. Dan krijg je een heel steil stuk in de afdaling. Dat is even het moment dat ik het niet meer zie zitten. Het is gewoon zo steil. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. Maar stapje voor stapje wendt het ook. En gelukkig is dat hele steile stuk van korte duur. En langzaam naderen we het dal, dat steeds groter en beter zichtbaar wordt. En ik kan weer wat meer om me heen kijken. We lopen door dorpjes en we gaan stukjes naar boven en stukjes naar beneden, maar we hoeven niet meer zo heel erg te klimmen. Dan komen we bij een brug. Wanneer we halverwege die brug zijn, zien we Dian staan met de motor, met een hele grote grijns op zijn gezicht. En hij zegt, jullie hebben het gered! En hij bedoelt eigenlijk dat we gewoon al die dagen die wandelingen met Toan gemaakt hebben. Echt fantastisch. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar het is zo'n mooi natuurreservaat met heel veel variëteit. En gewoon het idee dat we hier met Toan samenliepen en alleen maar de bevolking, de Vietnamese bevolking tegenkwamen. Geen toeristen. Gewoon Toan en Dian en onze gastheren en vrouwen en wij. Het was echt geweldig, geweldig. Dit is echt onze manier van reizen. En zoals alle andere dagen gaan Toan en Dian even vooruit om de motor op te pikken en lopen wij zelf verder, tot zij ons weer ophalen. Ook wel even fijn met z'n tweetjes wandelen. En we zijn er inmiddels aan gewend dat ze ons gewoon een stuk op pad sturen en dat ze ons dan vanzelf alweer inhalen. En inderdaad, na de volgende brug zien we daar al de twee motoren staan. Het is nu echt tijd om terug te gaan, dus we klimmen allebei achterop. Ik bij Toan en Vincent bij Dian. Het is een flink stuk terugrijden. Doen we echt wel een paar uur over. Dag Pu Luong. Dag mooi natuurreservaat. Dankjewel voor fantastische dagen. Om 4 uur zijn we terug bij Luong, de homestay van Luong. En Luong staat ons al op te wachten. Met een brede welkomstgrijns op zijn gezicht. En hij vraagt of we het mooi gehad hebben. We bedanken Dian en Toan. Zij gaan gelijk door. Over 2 dagen hebben we nog een keer met elkaar afgesproken. Dan gaan we nog een keer een ander plekje bekijken, maar dan gewoon voor 1 dag. Even later stap ik onder de douche. Oh, wat heerlijk om uitgebreid te douchen. Wat een luxe na 4 dagen back to basic. We hadden wel hier en daar een douchegelegenheid hoor, maar het was bijna alleen maar koud water. En nou ja, we hebben natuurlijk een keer in de waterval onszelf gewassen. Maar het is allemaal heel basic. Prima, maar het is ook dan wel weer extra lekker als je dan nu onder een warme douche kan stappen met gewone handdoeken en met schone kleren aan kunnen trekken. We dineren op het terras en we kijken terug op heel veel mooie herinneringen, beelden die op ons netvlies staan. Zaterdag 24 december. Vandaag willen we gaan fietsen. We willen even naar het centrum, want er is een broek gescheurd en ik heb niet veel broeken bij me. En we hebben ook te weinig SD-kaarten. Maar echter bij het ontbijt blijkt dat Vincent zich niet lekker voelt. Hij is misselijk. En even later flinke diarree en overgeven. Hij is goed ziek. Alles komt eruit. En onze huismiddelen die we meegenomen hebben, die werken niet. En na een paar uur heel vervelend ziek te zijn, komt Luong met kruidenpillen van zijn vrouw. Ze werkt in de apotheek. En elke keer als Vincent in de badkamer geweest is, schuifelt Luong naar binnen, maakt het weer schoon en zet een schaaltje met koffiebonen neer tegen de geur. En hij zorgt ontzettend goed voor Vincent. En Vincent geneert zich dat hij, ja, dat hij er ook wel eens een beetje een zooitje van maakt, omdat hij zo ziek is. En eigenlijk wil hij het opruimen. Nou, dat mag hij van mij niet. Eigenlijk wil ik het opruimen, maar het mag van Luong niet. Dus ik zit op het terras en ik lees een boek uit. En er is ook nog een Duits stel, een Frans stel en een Zwitser stel. En het bijzondere is dat al die mannen ziek zijn en wij vrouwen allemaal gezond. Ik kan natuurlijk wel een heel flauw grapje maken over de sterke ras, maar dat ga ik niet doen. Het is kerstavond en ik hoor kerstliedjes. Dat is echt bijzonder, hè, want het overgrote deel hier is boeddhistisch. En Luong maakt lekker kersteten. Voor de vrouwen en iets lichts voor de mannen. En we praten met het Zwitserse stel. Dat is leuk. Leuk om onze landen te vergelijken. En iedereen gaat op tijd terug naar het appartement. Vincent voelt zich wat beter. En we zijn er ook achter waarom hij zo ziek geworden is. Onze laatste lunch, die we stopten voordat we weer bij Luong aankwamen, had Vincent iets van een rode saus genomen uit een fles die op tafel stond. We hebben verder al die tijd hetzelfde gegeten en ik ben niet ziek geworden, dus het moet die rode saus geweest zijn. Het is weer een leerschool. Geen saus uit flessen. Zondag 25 december, eerste kerstdag. Beetje raar, normaal gesproken vier ik kerst met mijn kinderen. En dat vinden we ook heel belangrijk, we gaan ook altijd iets leuks doen. En nu zitten we in Azië. En ik mis ze wel een beetje. Vincent voelt zich wel wat beter, maar nog niet goed genoeg om met Toan op stap te gaan. Dus wanneer Toan aankomt, overleggen we even met hem. Ik zeg ja, ik denk dat het hem gewoon niet wordt. Vincent voelt zich niet lekker. En hij zegt ook, nou, ik zou het niet doen, want we gaan in een bootje en als hij dan naar het toilet wil, dat is echt niet handig. En hij geeft ons heel netjes de $100 terug die we aanbetaald hadden. Vind ik echt heel fideel van hem, want hij had ook kunnen zeggen van ja, jammer, jullie annuleren op zo'n korte termijn. Je bent gewoon je geld kwijt of de helft of zo. Maar nee, daar wil hij niets van weten. En wat ik wel heel mooi vind, in ons eerdere e-mailcontact met hem, had ik met hem gesproken over om deze dag al bij hem te boeken. En hij had gezegd, ja, ik heb eigenlijk een feest, maar ja, als jullie mij willen boeken, dan ga ik niet naar het feest, dan ga ik met jullie nog een dag doen. Dus ik zeg nu tegen hem, nou Toan, je hebt geluk. Nu kun je toch naar je feest. En aan zijn brede lach zie ik dat hij echt heel graag naar het feest wil. 'S Middags ligt Vincent op bed en lees ik nog een boek uit. In de avond gaan we alles inpakken. Morgen gaan we verder. Maandag 26 december, tweede kerstdag. Om 5:00 hebben we een transfer naar Haiphong. Een rit van 3 uur. Het is hartstikke vroeg. Wij zijn nauwelijks wakker en de taxichauffeur zet een dvd aan met een show van Vietnamese muziek. Voor hemzelf of voor ons, ik weet het niet, maar mij doet hij er in ieder geval geen plezier mee. En om 9:00 gaan we in de ferry naar Cat Ba Island. Daar overnachten we 1 nacht. We verkennen het eiland per scooter. We rijden wat rond, we chillen op het terras. We dineren met een soort bouillon fondue, waar we groenten en verse vis in koken. Erg lekker. En in de avond bellen we met de kinderen. Zo fijn om ze even te spreken. We hebben natuurlijk een flink tijdsverschil. Dus nu kan ik ze alle 3 even spreken. En ik vind het fijn om te horen dat ze met z'n 3 kerst aan het vieren zijn. Dinsdag 27 december. We gaan 3 dagen varen. Met een privéboot. Op Ha Long Bay. De meeste mensen die Vietnam kennen, die weten wat Ha Long Bay is. Het is ook een prachtig gebied aan de kust met allemaal rotspartijen en allemaal baaien. En er worden allerlei tochten aangeboden voor 1 dag, voor 2 of voor 3. De meeste mensen doen er 1 of 2, maar wij hebben er 3. En we hebben gezegd dat het onze huwelijksreis is, dus dat we graag een boot met z'n tweeën willen. Onze gids Chang, hartstikke leuke man, heeft direct al veel te vertellen. En de kok en de schipper zijn ook vriendelijke mannen. Onze boot heet Dolphin. Hoe toepasselijk. En het is een basic boot. Opnieuw basic onderkomen. Maar prima. Alles wat we nodig hebben, dat is er. En boven is een soort plat dak. Waar we ons nestelen met dekens en kussens. Want het is een beetje fris onder het varen. En langzaam varen we tussen indrukwekkende rotspartijen door. Ik word er rustig van. Ik ben zo blij dat ik op het water ben. En we bezoeken een drijvende Fish Farm Village. Wat een leven leiden deze mensen. Ze kweken hele grote vissen, onder andere groeper. Er worden vissen gekocht voor onze lunch en ons diner. En tussen de middag hebben we dan ook een fenomenale lunch aan boord. We hebben wat kajaks opgehaald. En in de middag kajakken we naar het strandje, waar ik mooie paarse schelpen zoek. Dan varen we een stukje door en gaan we voor anker in de baai. Nog een keer kajakken, maar dan met Chang en de kok. Ze nemen ons mee een tunnel in en bij de ingang van die tunnel staat no entry. Ik snap het wel, het is aardedonker in die tunnel en we hebben van die mijnwerkerslampen op ons hoofd. Spannend is het om daar in donker tussen allemaal stenen door te laveren. Soms zie ik echt niet waar we naartoe moeten. En we komen ook een paar keer vast te zitten. En zelfs een keertje helemaal achterstevoren in de tunnel. En dan zie ik licht aan het einde van de tunnel. Hoe toepasselijk. En we komen in een mooie omsloten baai. Waar je alleen maar kunt komen wanneer je door die tunnel heen gekajakt bent. En ik hoor geritsel. Ik zie kleine gele apen in de struiken zitten. En hoe beter ik kijk, dan zie ik, oh daar zit er ook nog één. En daar zit er nog één. En daar zit er nog één. Overal van die aapjes. We kajakken langzaam rond in de baai. kijken naar al het mooie wat er op de kant groeit. En het is zo gek dat je hier bent, dat je alleen maar op deze manier hier kunt komen, via die tunnel. Dan gaan we terug via de tunnel, want als het water nog lager komt, kunnen we gewoon niet meer weg. En als het nog hoger komt, kunnen we ook niet zo goed daar kajakken, want dan stoten we ons hoofd. De terugweg door de tunnel gaat al veel beter. En de zon is gaan schijnen. Het is heerlijk warm op het water. Na 2 uur kajakken gaan we terug naar de boot. We lichten de ankers en we varen verder. En elke rots waar we langskomen is anders van kleur, van vorm, van structuur. En ik zie zelfs een rots in de vorm van een walvis. En we gaan voor de nacht in anker in een hele kleine baai waar niemand is. Chiang legt uit dat wij daarin mogen omdat we met zo'n kleine boot zijn. En alle andere boten mogen daar dus niet gaan ankeren. Wat heerlijk. Helemaal niemand. Vincent en ik zitten op het bovendek tot het donker is. En om 6:30 komt Chiang ons roepen voor het eten. Weer zo ongelooflijk veel eten, zoveel variëteit. En de eigenaar van de rederij heeft een fles roze champagne voor ons op tafel laten zetten. Om te vieren dat het onze huwelijksreis is. We schenken een glaasje in. Maar bij de eerste slok denk ik, oh nee, zo ontzettend vies. En Chiang die staat daar samen met de kok en de schipper en ze staan helemaal blij naar ons te kijken dat wij die champagne drinken. En we kijken elkaar aan, Vincent en ik, en denken, oh, wat moeten we doen? Het is gewoon niet te drinken. En dan zeg ik, nou, in ons land is het de gewoonte dat jullie mee moeten drinken op ons geluk. Dus we geven jullie ook een glaasje. Dat is echt een lumineus idee. We geven ze alle drie een flinke bel. En ik weet niet of zij het wel lekker vinden, maar ja, zij kunnen natuurlijk ook niet anders dan het opdrinken. En dan gaan ze terug naar de keuken. Geen idee of wat ze ervan vonden, maar wij drinken het in ieder geval niet op. Wat er nog in ons glas zit, gieten we terug in de fles. Echt zo vies, ik kan de smaak niet eens omschrijven. Na het eten gaan we lekker met thee op het dek zitten. En we kijken naar Chiang, die gaat vissen met de kajak. Woensdag 28 december. Ik heb niet goed geslapen. Onder de deken had ik het te warm en boven de deken had ik het te koud. Dus ik ga vroeg op het topdek zitten en ik kijk naar de zon die opkomt. En ik geniet van de stilte en van het uitzicht. En heel langzaam zie ik hoe de zon naar ons toe kruipt. Heerlijk warm. Ik zie hoe de zon steeds meer verlicht. Van de baai waar we liggen. En Chiang komt het ontbijt op het topdek brengen. Daarna gaan we varen. En vlak voor de lunch leggen we aan bij een wit strand. Vincent en ik peddelen er met z'n tweeën naartoe. We bekijken de grot en wandelen hand in hand op het strand. Ja, nu voelt het echt als een huwelijksreis. Een wit strand, hand in hand met de man van mijn dromen. En na de lunch steken we een grote baai over. En gaan we een hele kleine baai in. Dit is het uiterste puntje van Ha Long Bay. Het is te ver voor de meeste andere boten, aangezien die meestal geen 3 dagen gaan. Dus er liggen ook maar heel weinig andere boten. Vol bewondering kijken we om ons heen, ons telkens afvragend wat er om de volgende berg komt, wat er onder de volgende rots heen komt. Al die rotsen, die kleuren, die stenen, vogels in de lucht, de kleuren van het water, dat donker of licht is, al nagelang de zon erop schijnt. En later in de middag gaan we opnieuw kajakken. We gaan door wat tunnels en we komen in stille verlaten baaien. We horen apen, maar we zien ze niet. En de vogels zingen hun prachtigste lied. En Chiang vraagt of we wel eens op zee gekajakt hebben. Nee, dat hebben we niet. Willen we het proberen? Jazeker. Het is best spannend. Ineens zitten we op groot water, waar het harder waait, meer golven zijn en meer stroming is. Het is wel een pittig stukje kajakken, tegen de stroming in. En we blijven vlak onder de rotsen. We slaan een hoek om, en nog één. En ineens zijn we bij een tempel. Daar gaan we even aan land. Er staan hele grote olifantenbeelden op het pleintje voor de tempel. We kunnen er niet in. Maar het voelt als een soort heilige plek. Want je kunt er alleen maar komen zoals wij er gekomen zijn. Onder het terugvaren zwaaien we vrolijk naar mensen die aan het werk zijn bij hun visfarms. En het verbaast me dat deze mensen die zo hard werken, toch zo'n blijheid, zo'n vrolijkheid, zo'n lichtheid over zich hebben. De schipper gaat van de boot. Zijn zoon is ziek. Hij zegt, ik ben morgen weer terug, maar ik moet nu echt even naar huis. En Chang vaart de boot. Hij legt uit dat ze alle drie de boot kunnen varen. We gaan voor anker in een baai. Hier liggen wat meer boten. Het heeft wel wat gezelligs, al die lichtjes. Ik heb gevraagd of de kok misschien wat minder overvloedig wil koken, want ik vind het bijna gênant. Zoveel en zo'n overdadige lunch en diner we elke keer voorgeschoteld krijgen. Maar ze lijken me niet goed begrepen te hebben. Op de tafel komt krab, grote garnalen, een groot stuk vis, springrols, groenten, dragonfruit. Het is echt veel te veel van ons samen. Maar kennelijk is dit wat er bij deze reis hoort. Het is onze huwelijksreis. Ze willen ons een soort verwennen met kajakken en de mooiste plekjes zoeken. Want ik heb het gevraagd of we op plekken kunnen komen waar zo min mogelijk andere mensen zijn. En daar doen ze echt hun best voor om de mooiste plekjes te vinden, het lekkerste eten te maken, oprechte aandacht, vriendelijkheid. Het is echt een fantastische reis. In de avond is het buiten te koud. We zitten in de salon en Chang vertelt allemaal wetenswaardigheden over Vietnam. Hij is net een soort lopende encyclopedie. Donderdag 29 december. Na het ontbijt gaan we al direct varen. En in een soort vaargeul leggen we de boot aan een boei. Van daaruit gaan we kajakken. Lan Ha Be heet het. En Chang neemt ons mee naar prachtige plekken. Opnieuw prachtige plekken. Ja, ik weet dat ik het al heel vaak verteld heb, maar het is elke keer weer zo mooi. We zijn omsloten door rotsen en omvat door groen water. En we luisteren naar de stilte, afgewisseld door geluiden van vogels en apen. Wat een oeroude, ruige schoonheid. En de stilte maakt een diepe indruk op me. We hebben alle tijd om rustig te kijken, te luisteren, te voelen. We blijven stil liggen en we kijken. En soms met mijn ogen dicht, voelend. Hoe is het hier? Als je niet kijkt, wat voel je dan? We kajakken terug door de floating villages. En tot mijn grote verbazing zien we hier en daar schotelantennes, zonnepanelen, dvd-spelers en hele grote tv's. Nou, ze zijn dus absoluut niet achtergebleven in dit gebied. En Chang vertelt dat kinderen opgehaald worden met een soort pontje, die ze dan elke dag naar school brengt en weer terug naar huis. We kajakken lang, ongeveer een halve dag. En dan zijn we bij de kajakverhuurplaats, waar we de kajaks weer inleveren. En onze dolfin ligt er ook al op ons te wachten. We hebben nog één lunchplek te goed. Sprookjesachtig. Groen water waar rimpelingen en vlak water elkaar constant afwisselen en een mooi contrast vormen. Bomen, groen, overal waar je kijkt. Rotsen in allerlei kleuren. Opnieuw vogels. Mooi gekleurde vissen. En vooral het geluid van de stilte. Dit is echt een plek om nooit te vergeten. Ik kijk naar boven naar de blauwe lucht met hier en daar een wolkje. En elke keer wanneer de boot zich een stukje draait, zien we een ander stukje. Een ander stukje van deze magische baai. Het is zo mooi dat ik er ontroerd van raak. De schipper geeft ons meer dan voldoende tijd. Zij liggen in de boot te slapen, Chang, de schipper en de kok. En ze lijken helemaal geen haast te hebben om ons terug te brengen. Wij vinden het absoluut niet erg. Dit is zo'n mooie plek. We willen hier eigenlijk helemaal niet weg. Maar ja, dat gaat niet. dan is het echt tijd om terug te varen naar Katba Island. Daar bedanken we de drie mannen voor een fantastische paar dagen op het water en we geven ze alle drie een passende fooi. Op Katba Island zelf voelen we ons gedesoriënteerd. Wat een drukte, wat een mensen, wat een geluiden. En een half uur later zitten we al in de hydrofoil om ons naar het vasteland te brengen. En vanaf dan gaat het in de sneltreinvaart. Daar staat de taxi op ons te wachten. Die gaat ons met een lange rit terugbrengen naar Hanoi, naar het appartement van Toe. Ineens zijn we weer in die toeterende, luidruchtige hoofdstad. En we wandelen naar het oude centrum waar we een hele basic noedelsoep eten. Is wel even genoeg na alles wat we gegeten hebben. Dan gaan we lekker slapen. Morgen gaan we vroeg op. Want morgen vertrekken we naar Thailand. Met het vliegtuig. En daar gaan we de olifanten ontmoeten. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Heel fijn dat je erbij was. In deze aflevering heb ik verteld hoe we ondergedompeld werden in een andere cultuur. Een cultuur die zo verschillend is dan de onze. En over ondergedompeld gesproken, ik ben helemaal vergeten te vertellen hoe er een baby werd ondergedompeld in die ijskoude waterval waar wij gezwommen hadden. We vroegen ons al af waarom die baby zo hard aan het huilen was. Ze zijn daar dus niet zachtzinnig. Die kinderen worden gewoon gewassen in die koude waterval. Ongelooflijk. En wat ook zo bijzonder was, ze hebben daar best veel honden. En wij beschouwen dat dan als een huisdier. Maar ja, ik heb ook wel gehad dat ik 's avonds met een hond naast me gezeten heb, die ik aaide. En dat die de volgende dag toch echt geslacht werd. Best pittig voor ons. Wij zijn gaan toch anders met huisdieren om. En de volgende keer vertel ik over geen huisdieren, over hele grote dieren. Dan gaan we een week meedraaien als vrijwilligers in een olifantenopvangkamp. Daarover de volgende keer. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam whale.woman. Ik heb ook een website, whalewoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl. Heb je deze aflevering mooi gevonden? Dan wil je me misschien helpen door deze te delen, te liken of een review te schrijven. Daar help je me heel erg mee. En heb je me iets te vragen? Dan kan dat via mario@willwoman.nl. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En ik ontmoet je graag weer bij de volgende podcast over de olifanten. En ik vraag me af, hoe zou het voor jou zijn om zo'n vakantie op deze manier te vieren? Helemaal back to basic? Zou je daarvan genieten of zou je zeggen, nou, doe mij maar wat meer luxe?